Touché.
Touché vandaag met Tom Waas. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Moet ik jou nog voorstellen aan de mensheid?
Dat mag.
Nu jij ook 10 weken hebt binnengezeten, is dat misschien toch wel nuttig. TV-presentator van Reize Waas en ook acteur van Undercover. Waar had jij vandaag gezeten als corona niet ons leven zou bepaald hebben?
Ik zou net terug zijn van Honduras en El Salvador. En begonnen zijn aan de repetities, kostuumpas voor Undercover. Maar geen van de twee gaan door.
Nee, jij hebt echt thuis gezeten, hè, de voorbije 10 weken.
Ja. Volledig in mijn tracks gestopt. En echt volledig een halt in mijn leven toegeroepen.
Ja, maar toch ook een beetje van genoten?
Ja.
Zeg je heel voorzichtig.
Ja, er zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd. In de wereld en in Vlaanderen. Maar op een persoonlijk level heeft mij dat wel heel goed gedaan.
Ja.
Eens een keer te beseffen in wat voor een rat race dat ik eigenlijk al jaren zit.
Mm-hmm. Dus, begin dit jaar heb je wel nog Japan kunnen bezoeken. En daar zien we vanavond de tweede aflevering van. Hoe vreemd is dat voor jou om te zien hoe je handen geeft en vertrouwelijk omgaat met mensen?
Heel
en
raar.
Met 10.000 naakte mannen in een ruimte naar een stokje gaat zoeken?
Ja, als ik het ergens had kunnen oplopen, was het daar wel. Het is heel raar om dat te zien, inderdaad. Het is heel raar om te zien dat we met iedereen samen in dat busje zaten, dat we elkaar vastpakten. Het lijkt haast onwezenlijk, maar ik hoop absoluut dat die nieuwe realiteit niet de echte realiteit wordt.
Want dat wordt moeilijk om te filmen.
Ja, dat is ons grootste probleem op dit ogenblik. We hebben nu gezegd, eind juni beginnen we Reizewaas België te maken. Maar als we 1,5 meter van de mensen moeten blijven zitten, als we niet met 4 in een busje kunnen gaan zitten, als we niet, ik zeg maar iets, vissers die ons uitnodigen en zeggen, stap een keer mee aan boord en dat mag niet. Hoe kunnen we dat dan maken?
Ja, en ik vermoed dat nu net ook jouw geheim is, hè? Dat je snel amicaal met de mensen omgaat, dat je ze omarmt, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus dat ga je moeten afleren.
Maar dat is zo moeilijk. En hoe kan ik dat nu maken als ik dat niet kan doen?
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Dat is moeilijk, hè? Rusteloos. Ja. Ik denk dat dat een hele goede omschrijving is. En niet in de slechte zin van het woord, hoor, maar ik kan moeilijk stilzitten.
Zelfs nu, na die 10 weken verplichte rust?
Ik heb natuurlijk niet stilgezeten. Ik ben 's morgens gaan lopen, ben 's middags gaan fietsen. Ik ben heel veel beginnen koken, cocktails maken. Ik heb van alles mijn huis opgeruimd, zolder opgeruimd, kelder opgeruimd. Dus in die zin wordt die rusteloosheid wel wat ingevuld. Maar ik heb wel van de rust leren genieten nu. We hebben een nieuw huis met zicht op de stad. En ik heb daar zo'n zetel apart staan, in die zetel zitten en een boek lezen. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan.
En dat is nu gebeurd.
Ja.
Gestopt met roken ook.
Mm-hmm.
Volgehouden, want dat las ik ergens een
paar
weken
geleden. Ja, volgehouden. En dat is eigenlijk gewoon, ik heb dat al eens gezegd, ik weet niet of het zo is, maar wij hebben in Hongkong midden november gezeten, mijn zoon gaan bezoeken. En Mieke heel ziek geworden, ik ook. Vrienden aangestoken die zelfs in het ziekenhuis zijn beland. Ik heb zodanig een zware hoest dat ik ben gestopt met roken. En dat ik nu in hindsight zit te denken, heb ik het niet al gehad?
Mm-hmm.
Wat in China wel mogelijk zou geweest zijn.
Ja. Je bent ook iemand zonder levensmotto, liet je mij weten.
Ja.
Wat bedoel
je
daarmee?
Ja, je hebt heel veel mensen die zo, dat is mijn motto. Ik heb niet echt een motto. Ik denk dat je heel hard beperkt ook, want dan moet je daar de hele tijd aan volhouden en dan proberen te streven. En ik heb dat liever niet. Ik heb niet echt een vast motto, nee.
Heeft dat zo zijn voordelen om geen levensmotto te
hebben? Ja, ik vind dat wel, want dat houdt je open voor nieuwe dingen. Als het zou misschien wel een leidraad kunnen zijn, maar mij zou het heel hard beperken. Omdat ik in de loop van mijn leven verschillende kanten ben opgegaan. En moest ik een vast levensmotto hebben, dan zou dat mij misschien wel beperken daarin.
Mm-hmm. Je zit eindelijk in Touché, Tom Waas.
Ja.
Weliswaar met een scherm tussen ons.
Mm-hmm.
Ja, we mogen naar elkaar kijken, maar elkaar niet aanraken. Maar het zal wel lukken, hè?
Ja.
Welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
De tijd zit erop en we waren weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de schelp, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, is of ik in je ogen kijk, die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk.
Weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en krijg ik voor goed averij. Denk dan aan de kinderen en ze laaien erdoor, maar spreken dan dikwijls van mij.
Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, is dat ik in je ogen kijk, die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk.
De lichtjes van de Schelde, hier bezongen door Hans de Boye en Wannes van de Velde. Tom Waas, het wordt geen noorderlicht in Spitsbergen, de volgende reis een Waas, maar de lichtjes van de Schelde, die je trouwens nu ziet, denk
ja,
ik, hè, vanuit
elke
je
avond.
Appartement.
Heerlijk.
En mooi. Ja.
Oh, het is ongelooflijk.
Want ons land mag toch ook gezien worden, mag ik hopen.
Maar absoluut, hè. En ik ken het vrij goed, omdat ik ben een fervente fietser al 30 jaar, dus ik fiets heel Vlaanderen door en heel België door. Ik vind het, ja, daar moet je mij niet van overtuigen. Mm. En de gemiddelde reis was ook gebaseerd op ontmoetingen, op verrassende, hartverwarmende mensen te ontmoeten. En ja, 5 afleveringen pakt 6 ontmoetingen per aflevering. Dat zijn 30 toffe ontmoetingen in Vlaanderen en België, dat moeten we toch vinden.
Ja, je bent nog altijd op zoek, hè? Mensen mogen nog altijd suggesties doorsturen voor Reizen Waas Blijf Thuis, of hoe zal het heten?
Ja, Blijf Thuis. Dat zijn we nog helemaal uit.
Ja. Je gaat deze zomer filmen en je zoekt dus vooral mensen met mooie verhalen.
Ja. Dus als je iemand kent, als je zelf denkt, ik ben iemand die ze moeten spreken. Het kan alle kanten op. Hè. Ik wil mee een garnaalvisser opstap. Ik ben uitgenodigd door de Marokkaanse gemeenschap in Molenbeek. Dat interesseert mij allemaal wel.
Ja, dat zou je ook doen in het buitenland, bijvoorbeeld?
Ja, dat zouden we doen. Ja. Wij zijn, als je het daarmee kunt vergelijken, als we naar Colombia gaan, zien we een stuk natuur. Maar gaan we ook in de favelas, in de barrio's, in Medellín binnen. Dus ja. Ik wil nu Molenbeek niet met Medellín vergelijken, maar ja.
De camping in Limburg, waar de eerste reeks van Undercover is opgenomen, ja. Zou dat een goede locatie zijn ja. En interessante mensen?
Ja, 100% zeker. En ik denk dat wij... We gaan het mooie Limburg laten zien, maar een groot onderdeel van Limburg is zijn de drugslabo's. En ik wil er wel eens naar gaan kijken.
Ja, zou je daar ook echt naar op zoek gaan? Dat zou je willen tonen?
Ja. je zou een goede redacteur zijn bij ons op de redactie, want we zijn er wel mee bezig met zo'n dingen.
Ja, ja, ja.
Ja, het is... En dat doen wij in alle reizenbazen. We laten de mooie kant zien, maar we laten de slechte kant ook zien.
Want daar zit veel waarheid in, dat er...
In Undercover zat heel veel waarheid, ja. Zoveel
drugs
waarheid
wordt,
de undercover-agent waar wij ons op gebaseerd hadden tegen, na de visie zei van oei, het zit heel dicht tegen de realiteit.
Ja, die zaten echt in een camping verborgen?
Dat
klinkt heel spannend. Nu, campingverhalen, daar heb je sowieso wel ervaring mee. Hè? Je bent bij wijze van spreken opgegroeid in campings. Welke campings ken jij in ons land?
Camping Houtem in Casterlee. daar heb ik heel veel geweest. Met mijn grootouders hadden een staanker van. Camping Azahar tegen Valencia aan in Spanje. Wat ik met mijn ouders eigenlijk... Ons papa die reed in één trek van Antwerpen naar Valencia.
Ja, maar dat mag niet, hè? Dat is Spanje. Je blijft thuis.
Nee,
dus
dat mag dus
Tom.
Nu niet. Nee. Dus Camping Cosmos, dat ken ik ook nog.
Ja.
Maar als je een goede camping weet...
Het lijkt mij ook een gelegenheid om Wallonië beter te leren kennen. Is ook dat jouw plan?
Ja, maar dat is wel een klein beetje misbegrepen. Iedereen spreekt over Reiswaals-Vlaanderen, maar dat is absoluut de bedoeling niet. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen van Christophe de Bursu over namen. Mm-hmm. En dat is zo aangenaam, want dat is hoe hij zijn eigen stad in een straal van 20 kilometer rond zijn deur dingen beschrijft. Dat vind ik onwaarschijnlijk. En ik kijk er heel hard naar uit om met hem door namen eens te wandelen. Van, het is boeiend om te zien dat je een heel boek kan schrijven over... Ja, je directe omgeving.
Ja. En daar niet zo heel erg ver van ligt ook Woolsorg.
Ja.
Dat ken jij ook?
Ja, heel goed.
Ja?
Ja.
Van waar ken je dat?
Mijn mama was lerares. En dat werden met kerstmis en paasvakantie. Maar wij deden de kerstvakantie altijd. Was mijn mama begeleidster van zomervakanties. Dat waren kinderen die geen geld hadden om op skivakantie te gaan. En dan, Vacarsa heette dat. En dan deden wij daar vakanties in een heel groot huis met allemaal leerlingen van het secundair onderwijs.
Ja, dat was zo wat het knokken voor Wallonië, hè? Prachtig dorp aan de Maas. Ja. Weet je wat daarvan overblijft?
Ik ben er nog eens doorgereden, het is vlakbij Dienand. Je bedoelt van dat huis?
Van het dorp?
Ja, heel weinig, denk ik. Ja.
Het is helemaal in verval geraakt.
Er was toen geen bakker, daar moesten we naar Dienand rijden. Eén beenhouwer nog.
Het hellend vlak van Ronquière, maakt dat nog een kans, Tom?
Ja, het is, ik weet niet of je dat weet, maar ik ben er nog niet zo heel lang geleden naartoe geweest.
Omdat je daar nog nooit was geweest?
Ja, dat vond ik zo grappig. Ze belden mij en ze zeiden, wat zou jij dan willen doen in België? Ik zeg, het hellend vlak van Ronquière. Ik heb nu al heel de wereld gezien, maar dat heb ik nog nooit gezien.
Het was Coen Filet, hè? Die reeks maakte Ik heb nog nooit. Ja. En dan vroeg aan jou, wat heb jij nog nooit gedaan? En dat bleek...
Ik heb nog nooit het hellend vlak van Ronquière gezien.
En jullie zijn geweest. Ja. Dat klonk alvast op de radio heel erg goed.
Ja. Oh, dat meen je. De galm. Ja, de galm. Enfin, wat is dat, man? We staan dus aan de binnenkant van de toren.
30 meters, één zaal van 30 meters hoog. Ja. Maar er is niks in de toren.
Dus het is eigenlijk om te laten zien dat de toren gewoon geen functie heeft. Nee. Het is gewoon een lege toren eigenlijk. Met boven een paar ramen in om te kunnen die panorama te kunnen bekijken. En dat is het. We staan hier gewoon in een lege toren.
Touché.
Toch wel straf dat je daar nog nooit was geweest.
Nee, en hoe boeiend het eigenlijk nog was. En met wat voor een passie die lokale gids vertelde. Dat was heerlijk.
Zijn er nog zo toplocaties in ons eigen land waar jij nog nooit bent geweest?
Bokrijk.
Echt?
Ik denk dat ik er ooit geweest ben als ik een jaar of 5, 6 was met school, maar daar herinner ik me niets meer van. En ook nooit meer geweest.
Ja.
Nee.
Reizenwaas blijft thuis.
Wie had
dat
ooit gedacht?
Ja, wie weet. Kijk nu al uit naar het najaar. Nu, het enige wat je dus nog hebt kunnen draaien is Japan. Daar heb je 3 afleveringen kunnen maken. Naar aanleiding van de Olympische Spelen was dat toen nog. Dat was jouw plan om het land te tonen, omdat we vooral naar de Olympische Spelen zouden kijken deze zomer. Ook dat gaat niet door. Enig idee hoe ze daar nu over denken? Die Olympische Spelen zijn uitgesteld.
Ja, en ik had Hisanori, onze lokale gids in Japan, die zei, in het begin was ze nog hoopvol, want ze zeiden, we doen het volgend jaar. Maar als er geen vaccin is tegen, dan zal het definitief uitgesteld worden. En wij zijn best wel in Tokio wat stadia langsgereden die net afgewerkt waren. Dat kost miljoenen. Ja. Als dat niet kan doorgaan, dat zou een ramp zijn voor Japan, denk ik.
Ja. Je bent er in volle coronacrisis doorgereisd. Hè? Hoe heb je het zien kantelen?
Dubbel. Op 2 plaatsen eigenlijk. Toen wij binnenkwamen was er een gerucht dat er iets aan de gang was in China. Waardoor dus Japan onmiddellijk de toegang voor alle Chinezen ontzegde. En alle mensen die in China waren geweest. Waardoor dat wij eigenlijk die eerste 3 weken vrij door Japan zijn kunnen reizen. Kyoto op een manier hebben gezien die blijkbaar 30 jaar geleden zo was. Namelijk lege straten. Geen Chinese toeristen. Dus dat was langs de ene kant heel aangenaam. En dan vertrokken wij naar Hokkaido, de noordelijke provincie. En toen ontplofte het wereldwijd. En dan kwamen wij terug na 5 dagen in Tokio. En die stad was helemaal veranderd. Op 5 dagen tijd. Op 5 dagen tijd had je, zoals wij nu hebben, overal plexischermen in de restaurants. Wij waren de enige 4 zonder mondmasker. Wij werden echt scheef bekeken. In het hotel mocht je niks meer aanraken. Je ontbijt werd geserveerd. Dan mocht je nergens meer aankomen. Dus je zag wel dat die mensen, die hebben dat allemaal al eens meegemaakt. Hè? Mm. SARS. En dus die zijn super voorbereid. Super georganiseerd. Heel volgzaam. Mm. En daarom denk ik dat Japan, met zoveel miljoenen inwoners, ik denk dat ze maar 16.000 besmettingen hebben en 300 doden.
Kunnen wij iets van de Japanners leren?
Ja, zoveel.
Ja?
Maar zoveel.
Ja? Ja. Wat heb jij
Zij ervan? Van ons ook, hoor.
Wat heb jij ervan geleerd?
Hoe hard ik... of hoe leuk ik respect en beleefdheid toch vind. Hoe aangenaam dat kan zijn. Hoe louterend dat is. Om in een heel duidelijk systeem te moeten fungeren waar je die eerst moet groeten en eerst een aantal plichtplegingen doen, business cards uitwisselen, jezelf voorstellen, de ploeg voorstellen en dan pas kan beginnen draaien. Dat is langs de ene kant vertragend en irriterend, maar ik vind dat ook van een ongelooflijke schoonheid.
Mm-hmm. Er is nog dus vanavond een aflevering, volgende week een aflevering. Mm-hmm. Het zijn 3 afleveringen in totaal. Op de Nederlandse televisie loopt er ook een reisprogramma over Japan met Paulien Cornelissen. Ja. Was jij daarvan op de hoogte?
Nee.
Gek, hè?
Ja, dat is heel raar.
Ja.
En dat is grappig, want we kennen elkaar. Ik ben zelfs... Ik ben ooit Michael Palin eens tegengekomen op Montreux. En die blijkt u dan te kennen. Die kijken ook. Hè. Wij kijken ook. Dus dat loopt allemaal zo door elkaar. Heel raar is dat.
De Standaard heeft jullie programma's met elkaar vergeleken.
Ah, dat heb ik niet gelezen.
Ja. En die schreven dat je nogal vaak met de ogen rolt. En 1 miljoen kijkers zien hun vooroordelen bevestigd. De wereld buiten mijn voortuintje is bevolkt met maloten. Raakt jou dat? Dat je dat beeld schept?
Ah, nee, dat raakt me zeker niet. Ik snap dat wel wat de mensen willen zeggen. We willen natuurlijk de extreme dingen laten zien, vaak. Maar maloten vind ik dat absoluut niet. In de 2e aflevering... Ja, gaan we naar de hikikomori, waar een soort fenomeen is in Japan, waar mensen in isolatie geraken, extreme isolatie, 10 jaar zich opsluiten in een kamer, jeugd, van hun 10 tot hun 20 jaar. Dat zijn er 2 miljoen in Tokio alleen. Dat zijn geen maloten, dat is iets heel raar. Dat is te ver van je bedshow als je dat ziet.
Ja.
Dus ja, ik snap wel dat sommige mensen denken, ja, het is altijd zo extreem. Nee, dat vind ik vind dat niet zo heel erg. Ik trek me eerder op aan de mensen die, die wel kijken. En die, als je van die 1,5 miljoen mensen die wel kijken, kan stimuleren om iets aan hun leven te veranderen. Misschien er naartoe te gaan, er iets van op te pikken. Daar trek ik me vooral aan op.
Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Kwaas haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn.
En sinds een dag of twee, Tom Waas, welke herinnering roept dit op bij jou?
Het is mijn eerste optreden ooit.
Hoe oud was je toen?
13 of 14 jaar. In Hof ter Loo in Borgerhout. Ik woonde in het verre Edegem. Mijn papa ging mij afzetten. Naar binnen, optreden gedaan. En ik moest direct terug buiten staan, auto in en terug naar huis.
Ja, en onder de indruk.
Oh, volledig.
Ja, ja. Ja. Was er veel muziek bij jullie thuis?
Heel veel muziek, ja. Ja. Mijn papa was muziekfanaat, heel veel platen. In allerlei richtingen, want hij had bijvoorbeeld ook, alhoewel dat hij was bouwkundig tekenaar, vrij conservatief. Maar dan ook een plaat van Peter Tosh, reggae. Dat vond ik altijd zo raar. Om maar te laten zien dat je kon eigenlijk aan zijn buitenkant niet goed aflezen. Je zou dat nooit verwacht hebben.
Waren er ook veel boeken bij jullie thuis? Want jouw moeder was lerares.
Lerares Frans en geschiedenis, ja. Ja. Er waren veel boeken. En ik heb tot een paar jaar geleden heel veel gelezen. Ik heb ze nu in mijn nieuwe huis, heb ik al mijn boeken in de kast gezet. En 90% van de boeken die ik heb gezet, zijn er een stuk of 1000, denk ik, heb ik allemaal gelezen. En dan valt dat helemaal stil. Ik heb jaren niet meer gelezen.
Tot nu?
Ja, en nu heb ik terug wat tijd. Ja. En nu denk ik, oh.
Maar zo'n jongetje dat opgevoed is met muziek en goede muziek en boeken, goede boeken, is toch een rebel geworden. Mm. En een Nog geen klein beetje.
Ja. Ja.
Hoe ver ging jij in jouw rebels gedrag?
Oh, ik ben absoluut niet fier op zijn moment. Maar ja, ik heb 3 keer het 4e middelbaar gedaan.
Dat moet je kunnen, hè?
Dat moet je kunnen, ja. Ja. Ik ken dat ook van buiten, hè. Ja. Ik heb... als ik nou een schooljaar... Ik denk dat ik het hele schooljaar door strafstudie had. Kattenkwaad. Brandblusser, lege spoten in de turnzaal. Een blokje gist in de lokale toilet, beerput gegooid van school. Die dan na 3 weken begon te borrelen. En moest leeggepompt worden en gekuist worden. Allee. En ik werd ook, ik was een hele slechte daarin, maar ik werd altijd betrapt ook. Dus,
En hoe gingen je ouders om met stoute Tom?
Wel, voor mijn mama moet dat afschuwelijk geweest zijn, want al die dingen gebeurden op de school waar zij ook les gaf. Dus dat was... Ja, dat was echt een ramp. Ze zei ook, als het deliberatie was of als er over mij gesproken werd, ging zij gewoon de leraarkamer buiten. Maar ze kan het niet meer aan. Dus,
Helemaal erg, want er was ook nog een stoute Sam.
Ja, mijn broer was zo mogelijk even erg of nog erger.
Ja?
Wat heeft hij allemaal gedaan? Van alles. Die gingen met vrienden industrieel detergent in de stadsfontein gaan kappen. Waar door de 4 straten verder schuim door de straten liepen. En maar lachen.
Maar het is ook met hem nog goed gekomen, hè? Wat is er van hem geworden?
Ik probeer dat altijd uit te leggen. Mijn broer is... In de Formule 1 heb je de piloten en dan heb je die mensen die aan die schermen zitten met een hoofdtelefoon op en praten met de piloten. Dat is mijn broer. Dat is het beste dat ik het kan uitleggen, want hij probeert altijd uit te leggen wat hij juist
Maar toch wel
doet.
Bijzonder dat jullie alle twee zo'n extreme jobs hebben.
Ja.
En nu als tv-presentator, maar wat je doet als presentator is vaak heel extreem. En hij ook in zo'n extreme job. Heb je daar een verklaring voor?
Nee, ik zou dat met een vinger willen kunnen opleggen, maar... nee, ik denk dat een soort uitbreken geweest is, omdat mijn ouders, maar wel in de goede zin van het woord, conservatief waren, heel stabiel en heel wat eigenlijk nu, als ik er terug op kijk, fantastisch was, maar als puber heel moeilijk natuurlijk, want... mijn vrienden mochten uit, wij mochten niet uit. Dus je wilt de hele tijd losbreken of daar uitbreken. En ik denk dat dat er wel voor gezorgd heeft dat zowel Sam als ik zo'n extreme kant of een grote buitenkant zijn opgegaan. Ja. Sam ook zit 200 dagen per jaar in het buitenland, over heel de wereld. We zien elkaar niet heel veel, maar we hebben wel heel veel aan elkaar.
Nou, je ouders, hoe gaat het daar nu mee?
Heel goed. Ik ga er af en toe langs. Ze wonen op het eerste verdiep. Dus we spreken via het balkon met elkaar. Want ik heb een heilige schrik om ze te besmetten. Ik probeer er wat van weg te blijven.
Maar de band is wel helemaal terug.
Ja, fantastisch.
Goed gekomen.
Papa is 81, wandelt volgend jaar terug naar Compostela.
Ja. Dat heeft hij vorig jaar ook al gedaan.
Vorig jaar gedaan. Dit jaar ging hij teruggaan, maar ja, het is uitgesteld door corona. Dus hij heeft gezegd, ik doe het volgend jaar terug.
Ja, toch wel straf.
82.
Ja. Om terug te blikken op zijn leven, vertelde hij.
Ja.
Wat een pracht idee.
Ik vond dat ook. En hij was er zo lang mee bezig. En ik zeg, papa, je moet dat gewoon doen. Want hij twijfelde en je moet je voorstellen, dat is een koppel... mijn mama is met mijn papa van haar 18 jaar. Die zijn altijd samen geweest. Die zijn denk ik nog nooit langer dan een halve dag uit elkaar geweest. En mijn papa is dan vorig jaar beginnen wandelen. Is 43 dagen op weg geweest. Elkaar moeten missen, dat had hij nog nooit gedaan. Heel raar is dat voor ons.
Ja.
Maar hij was zo blij, hij vertrekt onmiddellijk terug.
Je bent zelf ook een stukje meegestapt, hè?
Ja.
Hoe was dat?
Fantastisch.
Want dat is toch wel iets heel bijzonders om dan op zo'n moment met je vader te stappen.
Dat is heel bijzonder en het aangename vond ik van... Ik had een beetje schrik dat er de grote gesprekken zouden komen onderweg. Ik dacht, dat is heel zelden dat wij langer dan een paar uur bij elkaar zijn. Maar die wandelingen waren fantastisch, omdat het ging... Eigenlijk niet over de grote dingen, maar toch wel, snap je? Het is zo...
Op welke manier dan?
Ja, hij kan... Mijn papa praat niet zo makkelijk over zijn emoties, maar het is wel iemand die dan Als we even stilstaan voor een kapel waar hij even wou stoppen en ik sta daar ook naar te kijken, kan die mij zo in mijn arm nijpen en zeggen, schoon hè. En dat zegt eigenlijk evenveel dan ik zie u graag of een heel zwaar gesprek.
Sabbath en Planet Caravan, dat is hier nog nooit gedraaid volgens mij in Touché, Tom Baas.
Dat is een van
maar
mijn
voor
all-time
jou,
favorites.
Ja. Ja. Kan je uitleggen waarom?
Omdat het zo onverwacht is. Ozzy Osbourne is gekend als kippenhoofden afbijten en van de ene kant naar de andere kant op het podium lopen en heavy metal. En elke keer als ik dit nummer opzet op een avond, als we met mijn vrienden zijn, iedereen vraagt altijd aan de tijd, wat is dat nummer? Ah. Ik zeg altijd, ja, Black Sabbath.
Ja. Goeie drugs ook.
Dat, ja, ja, dat moet een hele goede drugs geweest zijn om Ozzy Osbourne zo kalm te krijgen.
Heb jij zelf ooit drugs geprobeerd?
Ja. Ja, maar wel heel snel beslist dat eigenlijk niks voor mij was. Dus,
Hoe ver ben je gegaan?
Niks waar ik geen controle meer over had. Dus hard drugs, daar vind ik een beetje... daar had ik heel veel bang van. Daar heb ik ook heel vaak fout zien gaan. Ik werkte als portier in Café Anvers in een periode in de volle ecstasy, MDMA, cocaïne, speedperiode en zo. En ik zag dat echt vaak fout gaan. Soms zelfs mensen die hartinfarcten kregen, stierven. En ik dacht, poeh, dat is me toch niet waard. Uh-huh. En ja, het is eigenlijk nooit niet echt iets voor mij geweest. Uh-huh. Zelfs een joint roken, ja.
Je noemt het, hè? Je hebt wel wat levens gehad. Hè? Toen je portier was, mm-hmm. had je even gebroken ook met thuis. Hè? Je was daar ja. weggelopen. Ja. Ik weet niet hoe fysiek het is gegaan.
Ja, dat nee. Tom Leenaerts was een jeugdvriend van mij. Was ook de enige in heel de vriendenkring die een auto had. Die is mij komen halen. Aha. Ik heb daar mijn boeken en mijn platen in zijn auto gestoken. Nog een paar dagen bij Tom thuis, bij zijn ouders gelogeerd. Die mij dan probeerde te overtuigen om terug naar huis te gaan. Uiteindelijk toch met mijn vriendin, toenmalige vriendin, gaan samenwonen. En dan, ja, na een jaar, denk ik, contact terug opgebouwd. Mijn ouders ook heel hard gemerkt dat ik me dat plan kon trekken en dat eigenlijk goed ging. En dat heeft ons eigenlijk ja, veel dichter bij elkaar gebracht. Mm-hmm. Dus hoe ze een breuk eigenlijk... louter het kan werken, u alle twee dat nadenken kan doen stemmen en u pas doet beseffen van, goh, ik had het eigenlijk toch niet zo slecht. En zij ook met mij denken, amai, hij doet het eigenlijk toch wel goed. Ik denk dat mijn papa heel hard had verwacht dat ik vrij snel terug met open hand er zou staan en zeggen, ik kan het niet alleen. Hè? Maar dat is allemaal ja, op zijn pootjes gevallen.
Die 5 jaar als professioneel duiker op boorplatformen en zo, heb je dat ook nodig gehad om terug te kunnen landen in het leven waarin je nu zit? Want dat was helemaal extreem natuurlijk.
Dat was heel extreem en ik deed dat heel graag. Ik miste gewoon, en dat is iets wat ik hier in de job waar ik nu in zit enorm... apprecieer is. Ik miste heel hard gesprekken met mensen en een andere kijk op de wereld. En niet dat dat beperkte mensen waren, maar ik zat vaak op bouwwerven in een container met 6 duikers van over heel de wereld die soms elkaar taal niet spraken, uren onder water zitten, geïsoleerd, bovenkomen, nog 5 uur aan de radio zitten en dan als een blok in slaap vallen. En zo gedurende weken een job uitoefenen. En dat stompte me heel hard af. Mm-hmm. En de uitzichtloosheid van altijd hetzelfde en datzelfde stramien, dat maakte mij echt wel ongelukkig. Want ik dacht om nu van, ik moet hier uit. Maar ja, ik kon niks. Ik kon heel goed lassen. En ik kon van alles, maar ik had geen diploma. En ik dacht, Tom Leenaerts was een jeugdvriend. Ondertussen was die... aandeelhouder, denk ik, bij Woestijnvis op dat moment. Hem gebeld. En hij zei, ja, ik heb niet direct iets voor jou. Maar ik zal er al aan denken. En een paar maanden daarna belde hij. En hij zei, Bart de Pauw is op zoek naar een redactie. Een redactie van mensen die nog nooit voor tv hebben gewerkt. Hij zei, dus dat is uw kans. En dan ben ik daaraan solliciteren en beginnen werken. En voilà.
Ja. Eerst achter de schermen. Dan als acteur in... Het geslacht De Pauw, ook zeer goed bevriend geraakt met Bart De Pauw. Afgelopen vrijdag zat hij in het nieuws met dit bericht.
Het parket in Mechelen wil dat televisiemaker Bart De Pauw voor de rechtbank komt. Dat zegt zijn advocaat Anna van Rentergem. Leg nog eens uit, waarover gaat deze zaak ook alweer?
Wat gaat om klachten over grensoverschrijdend gedrag die 3 jaar geleden waren binnengekomen bij VRT van enkele vrouwelijke actrices tegen Bart De Pauw. Bart De Pauw zelf zegt dat hij er klaar voor is om context te kunnen geven bij alle aantijgingen. De raadkamer zal op 8 september beslissen of De Pauw effectief voor de rechter moet verschijnen.
Touché.
Tom Waas, wat dacht je toen je dit nieuws vrijdag hoorde?
Ik was eigenlijk opgelucht. En ik hoop dat er nu eindelijk echt van komt. Het heeft lang genoeg geduurd.
2,5 jaar.
Ja, dus ik hoop dat nu eens heel duidelijk gesteld wordt. Ja. En dat iedereen achteraf zijn straf kan ondergaan of niet ondergaan. Of duidelijkheid geschapen wordt en het nu eens voor eens en voor altijd definitief achter de rug is.
Je speelde de lastige broer in het geslacht De Pauw. Heb je ook de lastige vriend gespeeld de voorbije jaren?
Ik vind het heel moeilijk om daarover te spreken, inderdaad. Laat het mij zo zeggen, ik ben de lastige vriend. Ik ben geen ja-knikker. Ik ben iemand die openhartig wil spreken met mijn vrienden. En ik hoop dat ik, als ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen, dat ik even open naar mijn vrienden kan luisteren. Want dat vind ik toch wel belangrijk.
Heb je daar al over nagedacht? Want je hebt een smetteloze mediacarrière, succesvolle mediacarrière. Stel dat jij zelf in zo'n storm terechtkomt, terecht of onterecht. Hoe zou jij daarmee omgaan?
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Hè. Ik denk dat ik er open voor zou staan. Ik zou toch heel hard in mezelf kijken. Goed op zoek gaan naar... ben ik fout geweest? Heb ik iets gedaan? Bewust of onbewust? Heb ik een morele afslag gemist, ja of nee? Maar vooral naar je vrienden luisteren. Ik denk dat vrienden er op dat moment zijn om niet alleen ja te knikken, maar ook dus te zeggen, kijk, daar en daar heb je die een afslag gemist. En misschien is het goed van eens terug op dat kruispunt te gaan staan en zien of je links of rechts moet gaan.
Hangt er ook vanaf wie jouw vrienden dan zijn?
Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. En je hebt er niet veel, hè, maar ik heb er wel een aantal gedurende jaren al. Mensen die je vaak niet veel ziet soms, maar die er wel op de juiste momenten kunnen zijn. En ik heb er al momenten meegemaakt. Hè. Je hebt momenten, je hebt je scheiding, je hebt momenten met je kinderen, je hebt zoveel momenten in je leven dat je eigenlijk wil terugvallen op je vrienden. En ik ga er wel pret op dat ik er een aantal heb die er voor mij zouden staan. Die niet altijd ja zouden knikken.
Ben je al echt terecht gewezen door je vrienden? Mensen die jou hebben gezegd, Tom, nu maak je echt wel een grandioze fout?
Niet echt, maar wel kleine dingen. Ja. Ik zal u een voorbeeld geven. Wij zijn bij Reizenbaas zodanig vergroeid met elkaar. Wij zijn zo'n kleine ploeg die eigenlijk al 5 seizoenen lang, pak 10, 50, ik zeg nu 500 dagen samen op stap zijn. Dag in, dag uit. Daar komen soms woorden van. Hè. Als je een maand in Japan zit, of een maand in China, of 2 weken op een eiland, of 10 dagen in een kleine boot op weg naar Pitcairn, dan leer je elkaar als kleine kanten wel kennen. En dat werkt in alle richtingen. En wij zeggen dat vaak tegen elkaar. Als je samen op reis gaat, moet je heel hard lachen en heel hard overeenkomen. Maar je moet ook heel hard reuze kunnen maken en het achteraf heel hard terug goed maken. Ja. Dat is vriendschap wel, vind ik.
Maar dat lukt ook met iemand als Tom Waas? Want jij hebt natuurlijk jouw bekendheid, jouw...
Tuurlijk lukt dat. Waarom zou dat niet lukken? Ik ben... Het is niet omdat je bekend bent dat je niet aan dezelfde voorwaarden voldoet.
Het zou mensen kunnen afschrikken natuurlijk om de waarheid in jouw gezicht te zeggen.
Ik denk niet dat de mensen daar...
Dat heb je nog nooit gevoeld.
Nee.
Of kan je dat snel onderscheiden als mensen te voorzichtig zijn?
Ja, want ik kan je dat snel onderscheiden. Ik vind dat soms vervelend. Dat is zo...
Dat mensen in adoratie staan.
Ja, dat is heel raar. Want sommige mensen zeggen dan, ja, maar ja, het is altijd een keuze geweest om bekend te zijn. Eigenlijk is dat is niet waar. Ik heb altijd dingen willen doen die ik graag deed. Ik ben in sommige dingen gerold en die bekendheid komt er eigenlijk achteraf bij. Ik zeg dat heel vaak, vooral tegen goede vrienden, tegen Mieke ook. Als er één ding is dat ik zou willen omdraaien, is die bekendheid. Dat vind ik eigenlijk een last om te dragen.
Zou jij kunnen leven zonder de schijnwerpers?
Direct.
Ja?
Direct. Ik heb ook heel lang achter de schermen gewerkt. Ik denk dat dat een beetje mijn zegen is geweest. Ik heb zo lang achter de schermen gewerkt met Mark, met Bart, met Tom, met Mark Uitroeven, met Rob van Oudenhoven. Om goed te zien wat er kon doen met iemand. Om een keer dat mezelf overkwam, ik was daar beter tegen gewapend. En ik was gelukkig al wat ouder. Thank you.
muziek van Jan Garbarek. Hier met de Pakistaanse muzikant Bade Fateh Ali Khan. Raga One heet dit. Jij zit nog na te genieten natuurlijk,
ja,
hè, Thomas.
Ja, dat is zo hard. Ook weer een van mijn lievelingsnummers. Dat is... weet je wat dat is? Garbarek is eigenlijk een jazz-saxofonist... die in een heel ander spectrum speelt dan Fateh Ali Khan. Dat is compleet iemand anders. En dan die symbiose van die twee is iets wat ik eigenlijk heel mooi vind. Dat je jazz en traditionele muziek kan verenigen. En daar zoiets mooi van kan maken.
We zetten het mee op onze Touché Spotify-lijst. Ja. Je bent een professionele autodidact. Geen diploma op zak, maar wel heel veel gelezen. Veel dingen bekeken, muziek geluisterd. Mensen geloven dat niet, hè, van jou. Dat je effectief jou echt wel laat inspireren.
Ja,
dat
is heel raar.
Culturele leermeesters hebt.
Ja, dat stoort mij soms.
Ja?
Ik ben daar nu wel helemaal over, maar dat is heel raar inderdaad. Ik heb een soort aura rond mij, of een soort uitstraling, of door de programma's die ik maak en de manier waarop ik spontaan met dingen omga, denken mensen ook, ah ja, dat is een flap uit. Je zegt zomaar wat en klinkt het niet, dan botst het wel. Terwijl ik eigenlijk wel iemand ben die wel veel gelezen heeft en veel nadenkt en veel... En ik vond dat vroeger raar. Ja, dat ik de slimste mens won bijvoorbeeld, dan echt journalisten die zeiden, dat had ik nooit verwacht van u. Ah. En dan dacht ik, waarom? Ik vond dat een belediging. Ik dacht, wel, hé. Maar na een tijd denk je natuurlijk, ik snap dat wel. Je speelt die een botte broer in het geslacht de Pauw. In Tom Testrom zijn een daredevil die van alles doet wat mensen ten sterkste zouden afraden. Van een schans springen en onnozel doen. En dus ja, ik snap wel dat een soort reputatie is die je moet meedragen. En die past dan helemaal niet bij die je leest.
En als het gaat over jouw passie voor fotografie, want daar hebben we het nog niet over gehad, dan is jouw leermeester de Amerikaanse natuurfotograaf Ansel Adams, ben ik juist?
Ja.
Prachtige foto's zijn dat.
Een genie.
Wat moeten we daarover weten?
Ansel Adams is, wat moet je daarover weten? Is eigenlijk de man die verantwoordelijk is voor de nationale parken in Amerika allemaal. Hè? Dus Yosemite, waar ik El Capitan heb beklommen, die ging begin van deze eeuw hoe moet je dat voorstellen toen? Met een groot beeldcamera. Dat was nog zo'n camera met een balg aan. Met een doek die je over je hoofd moest trekken. Dat woog een ton. Met een houten statief in een auto. Reed die Yosemite National Park binnen. Wat nu een nationaal park is, maar toen niet. Die beklom bergen. Die zette dat statief daarop. Met een negatief. Dat moet een werk geweest zijn. Maar dan, Friedel, als je moet... Hetgeen dat jij zegt, als je dan ziet wat hij toen, wat daar uit die camera kwam, wat een prachtige beelden. Ook de eerste keer voor de Amerikanen toen, dat zij eigenlijk hun eigen natuurpracht zagen. Want hij heeft dat dan in Grand Teton gedaan, heeft dat in Grand Canyon gedaan, heeft dat overal in Amerika gedaan. En uiteindelijk naar de presidenten gegaan, die foto's laten zien. In zijn boek This is America, denk ik dat dat was, wat heeft er een aantal geschreven. Heeft ervoor gezorgd dat de schoonheid van die foto's heeft ervoor gezorgd dat er werd beslist, we moeten dit beschermen. Uh-huh. En dat zijn de nationale parken geworden.
Ja. En als het gaat over jouw duikverleden, dan is jouw leermeester een Franse documentairefilm geweest van Jacques Yves Cousteau en Louis Malle. Uh-huh. Documentairefilm uit 1956 die een Gouden Palm in Cannes heeft gewonnen. Ook een Oscar voor beste documentaire, ja. Le Monde du Silence. Ja. Wat heeft jou daarin zo geraakt?
Achteraf bekeken, heel veel, zonder dat ik het toen besefte.
Uh-huh.
Wij zaten woensdagnamiddag altijd bij mijn grootmoeder. Alle programma's van Cousteau zaten toen op Antenne 2 in het Frans, want mijn grootmoeder was Franstalig. Dus ik heb elke woensdagmiddag heel mijn jeugd lang Cousteau-documentaires gezien. En dan, ik weet nog, dan op een moment kwam Le Monde du Silence. Dat ging dan uitkomen, daar spraken ze dan weken van op Antenne 2. En dan ging ik met mijn grootmoeder voor de tv zitten en dan keken wij die documentaire. En achteraf bekeken ben ik beroepsduiker geworden. En dat is ik blijf daar nu... Nu zit ik te denken hoe belangrijk dat zo'n dingen zijn die ter inspiratie kunnen dienen. Hoe belangrijk dat kan zijn om een bepaald kind die documentaire te laten zien. Hoe belangrijk dat is om een bepaald kind misschien dat boek eens toe te schuiven. Of, dat heeft mijn leven veranderd, zonder dat ik dat zelf wist.
Aha. Milieu- en diervriendelijk was die documentaire niet helemaal. Hè? Er is ook wel wat kritiek op gekomen natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja. Cousteau die ging ons wel filmen, maar daar gebeurde dat. Die hadden geen besef van ecologie op dat moment. Hè. Er was ook een zodanige overdaad aan vissen. En het koraal leefde allemaal nog. Die knipten natuurlijk een stuk koraal af en dan gingen ze dan boven onderzoeken. En dan ze schoten vissen in beeld om te laten... dat zouden we nu allemaal niet meer gedaan
hebben. Maar het was natuurlijk de jaren 50.
Ja, maar het gaf wel voor de allereerste keer. Je moet je voorstellen, dat is de eerste documentaire, tot en met 2004, denk ik, die een gouden palm heeft gewonnen.
Thomas, we praten zo meteen verder.
Hallo, met